Goedemorgen, broeders en zusters. Wat een voorrecht om hier te mogen zijn. Ik ben hier voor het eerst, daarom wil ik mezelf ook even kort even voorstellen. Mijn naam is Robert Bezemer. Ik ben 32 jaar. Ik woon in Hardingsveld-Giessendam met mijn vrouw Rolinda. En wij gaan samen naar de Vrije Baptistengemeente in Papendrecht. En voor ik het woord met u wil delen, wil ik eerst iets zeggen. We leven in bijzondere tijden. Dat zal het niet ontgaan zijn. We leven in coronatijd. We worden ernstig beperkt in onze vrijheden. Ons leven zag er een jaar geleden heel anders uit. En ook in de gemeente gaat de crisis niet voorbij. De crisis gaat ook de gemeente niet voorbij. We merken het allemaal. En wat is dan het belangrijkste wat wij als christenen en wat wij als gemeente van onze Heer Jezus mogen, maar ook moeten doen? Dat is het vasthouden aan zijn onfeilbaar, onwankelbaar, eeuwige woord. Vasthouden aan de Heer Jezus Christus. Weet u, tijden van crisis zijn altijd momenten waarop wij afgeleid worden. De fundamenten van de wereld die schudden. Maar ons fundament wankelt nooit. Ons fundament is de Heer Jezus Christus. Hij is degene die overwonnen heeft. Hij is degene die aan Johannes is verschenen op Patmos. Als de verheerlijkte Christus. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En in het kader daarvan wil ik het woord openen met u. Bij 1 Korinthe hoofdstuk 2. Want ik geloof dat deze tijd, deze coronatijd, ons iets te zeggen heeft. Er gaan dingen openbaar worden, ook in de gemeente. We gaan lezen 1 Korinthe 2, vanaf vers 1 tot en met 13. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is, zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart opgekomen is, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Tot zover het woord van God. Paulus schrijft deze brief aan de Korintiërs. En Korinthe, dat is een stad in Zuid-Griekenland, ten westen van Athene. En Paulus heeft deze stad bezocht op zijn tweede zendingsreis. Dat kunnen we lezen in Handelingen 18. We lezen ook in Handelingen 18 vers 11 dat Paulus daar anderhalf jaar is gebleven. Hij heeft daar het woord van God gebracht. Korinthe had geen beste naam. Korinthe was berucht vanwege de immoraliteit, losbandigheid, dronkenschap. En het grootste probleem in die gemeente daar, ook wat we lezen in de brief, is dat verschillende gemeenteleden niet hebben kunnen afrekenen met het oude leven. De zonden die daar waren, waar men in leefde, die nam men mee. Men nam dat mee in het nieuwe leven, in de gemeente. En Paulus die laat zien in de brief dat het zo niet kan. Dat heeft correctie nodig. Bij een christen hoort nieuw leven. Een christen is in Christus. En het oude leven moet worden afgelegd. En we weten dat Paulus in totaal minstens 4 brieven aan de Korintiërs heeft geschreven. Er zijn er 2 bewaard gebleven. We lezen over een andere brief in 1 Korinthe 5, vers 9. En we lezen ook over een andere brief in 2 Korinthe 2, vers 4. De bekende tranenbrief. Dus Paulus die moest de Korintiërs ernstig vermanen en corrigeren. Men moest het leven in Christus aandoen. Men moest geestelijk volwassen worden. Het is niet genoeg, broeders en zusters, om tot geloof te komen. Het is genoeg voor de zaligheid, maar als je tot geloof gekomen bent, dan is het de bedoeling dat je gaat groeien. We blijven geen baby's in het geloof. We blijven geen kinderen in het geloof. Het is de bedoeling dat we volwassen worden in het geloof. Dat we groeien naar een sterke man of vrouw door de kracht van de Heilige Geest. En wat Paulus in dit gedeelte doet, dat vind ik zo schitterend. En ik vind het ook prachtig, ook voor onze tijd. Hoe gaat Paulus te werk? Hij verkondigt het evangelie van de Heer Jezus Christus. Hij bepaalt die Korintiërs bij de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. De gekruisigde, de opgestane. En ik wil hem daarin navolgen deze morgen. En we gaan kijken naar een 3-tal aspecten die in deze tekst naar voren komen. Als eerste gaan we kijken naar de gepredikte wijsheid van God. De gepredikte wijsheid van God. Als tweede de geopenbaarde wijsheid van God. En tot slot gaan we kijken naar de geschonken wijsheid van God. Dus de gepredikte wijsheid van God, de geopenbare wijsheid van God en de geschonken wijsheid van God. Het evangelie van de Heer Jezus Christus. Als we vers 1 tot en met 3 lezen, dan zien we dat Paulus er zegt: en ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. Paulus die blikt hier terug op de tijd dat hij bij de Korintiërs was en dat hij daar het geloof heeft verkondigd. Dat hij daar de Heer Jezus heeft verkondigd. En hij zegt, hij verklaart daar dat hij niet heeft gesproken in voortreffelijkheid van woorden of in wijsheid, woorden van wijsheid. En dat hij onder hen was in zwakheid en met veel vrees en beven. En het is goed om te weten voor de context dat voordat Paulus naar Korinthe kwam, is hij vervolgd. Dus hij zal ook fysiek kenmerken van mishandeling hebben gehad. Hij was zwak toen hij in Korinthe was. Paulus roemt niet in zijn overkomen. Hij roemt niet in zijn uitstraling. Ik ben niet tot u gekomen, zegt hij, met voortreffelijkheid van woorden of met woorden van wijsheid. Integendeel. Maar wat is dan die kracht van die boodschap? Wat is de kracht van het evangelie? Wat is de kracht van de boodschap die Paulus daar heeft mogen brengen? Dat lezen we in vers 2. Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. De kracht, broeders en zusters, van het evangelie is niet de vorm. De kracht van het evangelie is de persoon en het werk van Jezus Christus. God heeft de boodschap van het evangelie verheerlijkt door de zwakheid van de boodschapper, Paulus. Het is de geest die de vrucht voortbrengt. Het gaat niet om onze vorm. Mensen zijn druk bezig om allerlei nieuwe manieren te ontdekken. Hoe kunnen wij het evangelie tot de mensen brengen? We proberen allerlei nieuwe vormen te zoeken, allerlei nieuwe vormen te vinden, om maar aan te sluiten bij de beleving van anderen. Maar hier zegt Paulus, ik heb niets anders onder u willen verkondigen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dan is het de vraag, waarom schrijft Paulus dit hier in dit gedeelte zo op? Wat is de reden dat hij hier zo over schrijft? Dat hij niet roemt in zijn eigen verschijning, maar alleen in de boodschap van Christus. Daar is een reden voor. En die reden die kunnen we vinden in hoofdstuk 1, vers 10 tot en met 12. Als u een hoofdstuk eerder kijkt, dan zien we dat Paulus een probleem in die gemeente aan de kaak stelt. Hij zegt daar, maar ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken. En dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent. Eén van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas en ik ben van Christus. Er was daar verdeeldheid in die gemeente. Klaarblijkelijk zijn de Corinthiërs gevallen voor de begaafdheid van Apollos of voor het charisma van iemand anders, van andere leiders. En men is dus een menselijke leider gaan volgen op zo'n manier dat degene die Apollos volgde eigenlijk niks meer te maken wilde hebben met de rest van de gemeente. De een was solidair met Apollos, de ander bleef trouw aan Paulus en de ander die bleef toegewijd aan Christus. Dat is wat er hier in de gemeente speelt. En wat Paulus wil doen in het begin van hoofdstuk 2 is de angel van deze verdeeldheid weghalen. Het fundament onder de verdeeldheid weghalen. Het is niet Paulus' gave geweest dat de Corinthiërs tot geloof gekomen zijn. Dat is het prachtige ervan. Ze hebben geen roemen in Paulus, want de verschijning van Paulus die stelde weinig voor. Het was Jezus Christus zelf die door zijn Heilige Geest die Corinthiërs tot geloof heeft gebracht. Dus Paulus probeert hier de verdeeldheid weg te nemen van de gemeente. Het gaat niet om mensen, het gaat om God. En in de kern gaat het om God in de persoon en het werk van Jezus Christus. En er zijn twee gevaren, broeders en zusters. Op het moment dat wij menselijke leiders, geestelijke leiders op een ongezonde manier gaan volgen, als we ze gaan adoreren, als we ze haast gaan aanbidden. Als die dominee zijn mond al half open doet, dan zegt de gemeente amen. Als die broeder wat zegt, dan kan het niet fout zijn. Dat is gevaarlijk, zo'n houding. En er zijn twee redenen waarom dat gevaarlijk is. De eerste reden, die herleid ik uit hoofdstuk 1 vers 31... Wat Paulus schrijft, wie roemt, laat hij roemen in de Here. Op het moment dat wij menselijke leiders gaan adoreren, op het moment dat wij menselijke leiders gaan volgen, ontnemen wij God zijn eer. Hij is verheerlijkt, hoog en verheven. Niet wij. Hem komt alle eer toe. En niet ons. Dus wij ontnemen God zijn eer op het moment dat wij geestelijke leiders gaan verheffen boven zijn gezag. Het tweede gevaar is dat menselijke leiders, geestelijke leiders, ernstige schade kunnen toebrengen aan ons geloofsleven, aan ons geestelijk leven. Er is een hoofdstuk in de Bijbel. Matteüs hoofdstuk 23. Waar de Heer Jezus veel van leer trekt tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Matteüs 23. En ik wil daar twee versen uithalen. Vers 13 en vers 15. Let goed op de beschuldigingen die de Heer Jezus daar noemt. Ik vind het heerlijk dat als ik een tekstgedeelte noem, dat jullie meebladeren. Vind ik heerlijk. Mensen van Berea in Overberg, waar vind je ze nog? Is goed mensen, goed om te doen. Als ik wat zeg, lees het na. Dan weet u of dat ik de waarheid vertel. Doe dat. Ik ben nieuw voor u, u moet ook wennen aan mij. Toets mij. Aan de Bijbelse norm, alstublieft. Want als ik het over geestelijke leiders heb, ik sta hier in dit opzicht ook als een geestelijke leider. Ik wil u voeden vanuit het woord. Ik wil u niet beschadigen. Dus daarom, wees zelf ook waakzaam. En als u iets hoort waarvan u denkt, nou broeder, denk dan nog eens goed over na. Spreek me aan. Kom erop terug. Maar luister wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 23, vers 13 en 15. Maar wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er zelf immers niet binnen. En hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. En vers 15. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Want u reist zee en land af om één proseliet te maken. Eén. En als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel. Dubbel zo erg als u. Dit, broeders en zusters, zijn woorden van de Heer Jezus zelf. We moeten geen menselijke leiders blind volgen. Ik zeg bewust blind. Als u Matteüs 23 leest, dan kunt u daar zien dat de Heer Jezus 5 keer het woordje blind gebruikt. En de vraag is, wie volgen wij? Wie volgen wij? Welk onderwijs volgen wij? En hoe bepalen wij wie wij volgen? Hoe bepalen wij naar wie wij luisteren? Wie heeft er voor ons gezag? Is het degene die ons een goed gevoel geeft? Is het degene die ons alleen maar troost en een ei over de bol geeft? Wie volgen wij? Of volgen wij de opgestane Christus die zijn gemeente bouwt? En besef gemeente, en dat zeg ik zowel tegen de geestelijke leiders als tegen de gemeenteleden. Geestelijke leiders zijn gaven van God aan de gemeente. Geestelijke leiders dienen de gemeente om de gemeente op te bouwen, zodat in de gemeente het beeld van Christus meer zichtbaar wordt. Geestelijke leiders zijn niet geroepen om te werken aan het opbouwen van de gemeente, zodat hun eigen beeld steeds meer zichtbaar wordt. Geestelijke leiders zijn geroepen om Christus zichtbaar te maken en om de gemeente te stimuleren om in hem te leven, om in hem te wandelen, in hem te wortelen, in hem te groeien. Dat is het doel van geestelijk leiderschap. Daarom heeft God geestelijke leiders gegeven. We zijn geroepen, broeders en zusters, om anderen bij Christus te brengen. En wat ik dan tegen de geestelijke leiders wil zeggen is, ga dan zelf niet in de weg staan. Ga zelf niet in de weg staan van mensen die Christus nodig hebben. Wat ook van belang is, is dat we, als we dit gedeelte goed gelezen hebben in 1 Korinthe 2, dat we niet moeten vertrouwen op onze eigen kracht. De verkondiging van het evangelie en de opbouw van de gemeente draait niet ten diepste op onze kracht. Het gaat niet om onze kracht. Het gaat niet om onze wijsheid. En dit mag ook ontspanning geven. Dat is toch heerlijk als je Paulus zo ziet schrijven over zijn eigen zwakheid bij de Korintiërs. Dat is iets wat we in deze tijd echt kwijtgeraakt zijn. Bij sollicitatiegesprekken. Waar ben je goed in? Wat is je droom? Waar wil je over 5 jaar staan? Werken aan verbetering. Kijken naar je potentieel. Nee, niks van dat alles. Paulus zegt, ik ben onder u geweest in zwakheid. Met veel vrees en beven. En het had vrucht. Waarom? Niet door hem, maar door degene die hem gezonden heeft. We hebben net al gelezen Mattheüs 23 dat de Heer Jezus fel van leer trok tegen de Farizeeën en de schriftgeleerden. En we hebben gezien dat het gevaarlijk is om menselijke leiders, om geestelijke leiders blindelings te volgen. En bij ons volgende punt, namelijk de geopenbaarde wijsheid van God, gaan we zien hoe gevaarlijk dit is als we in dat spoor volgen. De Farizeeën en de schriftgeleerden, ze waren blind. Ze zagen niet de geestelijke schoonheid van Jezus Christus. En waar heeft dat toe geleid uiteindelijk? Het heeft geleid tot wat we lezen in vers 8. Een wijsheid, zegt Paulus, het evangelie, die niemand van de leiders van deze wereld, de Farizeeën niet, de schriftgeleerden niet, de religieuze leiders in Jezus' dagen niet, niemand heeft het gekend. Immers, en nou komt het, als zij die gekend hadden, zouden zij de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. De blindheid van de schriftgeleerden en de Farizeeën heeft uiteindelijk geresulteerd in haat en afwijzing. En ze hebben de Heer Jezus laten kruisigen. Hoe kan dat dan? Hoe kan het dat ze dat niet gezien hebben? Zij, de religieuze leiders, zij die het Oude Testament als geen ander kenden. Hoe kan het? Waarom zagen ze het niet? Dat heeft te maken met de Messiasverwachting in die dagen. Men verwachtte een Messias die de Romeinen zou verdrijven. Men verwachtte een koninkrijk. Men verwachtte dat de Messias schoon schip zou maken in het land Israël. Maar dat gebeurde niet. Een gekruisigde Messias? Nee, dat geloven we niet. Een opgestane Christus? Pure dwaasheid. Dat zegt Paulus ook in 1 Korinthe 1. Voor zowel Jood als de Griek. Een aanstoot en een dwaasheid. Maar hier komt ook meteen het geheimenis van God openbaar. Het geheimenis van Gods wijsheid. En als we het woordje geheimenis lezen, dan moeten we niet denken aan iets wat we niet kunnen verklaren of niet wat we kunnen begrijpen. Maar dan moeten we zien dat God voortschrijdende openbaring heeft gegeven. Dat hij vanaf de zondeval de verlosser heeft beloofd. En dat het licht gaandeweg steeds feller is gaan schijnen. En dat het volle licht is gekomen bij de verschijning van onze heiland, Jezus Christus. Dat is het geheimenis waar Paulus hier op doelt. Het is Gods heilsplan dat door de tijd heen wordt uitgewerkt en waarvan de contouren steeds duidelijker zichtbaar zijn geworden. De beloofde zaligmaker die krijgt dan door belofte en profetie als het ware steeds meer een gezicht. Tot het moment dat hij deze verloren wereld binnenstapt. Hij, het lam van God, dat onze zonde wegneemt. De zonde van de wereld. Het is een geheimenis, broeders en zusters. God heeft op een indrukwekkende manier zijn heilsplan geopenbaard en uitgewerkt. En apostel Petrus die schrijft dat zelfs de engelen begeerig zijn om zich in deze zaken te verdiepen. En weten we wat nou het wonderlijke is van Gods wijsheid hier? Het wonderlijke van Gods wijsheid is dat door het niet zien van de wijsheid van God in Christus en die gekruisigd, dat juist de kracht is voor de verkondiging. Het niet zien van Gods wijsheid in Christus, en dat is bewezen doordat de geestelijke leiders hem hebben laten kruisigen. Dat is uiteindelijk de kracht geworden om Gods reddende wijsheid te leren kennen. Wie heeft dit kunnen bedenken, broeders en zusters? Geen mens is hier opgekomen. Dit is onze God. Dit is onze levende God. Dit is het wonder van het evangelie. Datgene, dat bewijs dat wij van nature de wijsheid van God niet kennen, dat de kracht is om aan zondaren reddende wijsheid te schenken. We zien Gods wijsheid in het kruis en in de opstanding van Jezus Christus. Wij die verloren zijn in zonde en schuld, afgescheiden van God, hem niet kennen. Aan ons heeft God zijn wijsheid geopenbaard in zijn Zoon. Dat hij voor ons naar deze wereld is gekomen om onze straf te dragen. Om de toorn van God over onze zonde te dragen. Om verzoening te brengen, om vrede te brengen. Dat we nu weer in een reine, herstelde relatie met onze God mogen leven. Broeders en zusters, dit is een adembenemende boodschap. Dit is een verbluffende boodschap. Dit is wat God al voor de grondlegging van de wereld heeft ontworpen. Dit plan. Dat lezen we in vers 9. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Het is adembenemend, broeders en zusters, als we bedenken dat God al voor de schepping van deze wereld dit plan had ontworpen. Dit plan lag al klaar. God heeft voor de schepping van de wereld besloten dat hij zijn genade en gerechtigheid zou gaan verheerlijken in het verlossingswerk van zijn Zoon, Jezus Christus. En wat ook zo adembenemend is dat we in vers 7 lezen over dit geheimenis, over dit evangelie. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Tot onze heerlijkheid. Dus voor de schepping van de wereld had God niet alleen het plan klaar liggen dat Christus verheerlijkt zou worden door zijn lijden en sterven en opstanding. En dat Gods verlossingswerk in hem uitgewerkt zou worden. Maar in het plan lag ook opgesloten dat de kerk van Christus, de gemeente, met hem in die heerlijkheid zou delen. Ik kan hier niet bij, broeders en zusters. Dit is te wonderlijk om te bevatten. Ik kan er niet bij. Kunt u erbij? Kunt u het snappen? Onze God in al zijn wijsheid die zijn Zoon heeft gegeven en die toewerkt naar de climax, naar het moment dat Christus zelf met zijn bruid in heerlijkheid zal schitteren. Die ons van vers 7 een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Dat zijn degenen waarvan Paulus in vers 9 zegt dat degenen zijn die God liefhebben. Maar hoe kan dat? Hoe kan iemand die God van nature niet lief heeft, hem lief krijgen? Hoe kan dat? Door het evangelie. Ik wil u meenemen naar het getuigenis van iemand die dit beschrijft. Ik wil u meenemen naar Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen 3, het getuigenis van Paulus. Het gedeelte waar Paulus zo prachtig beschrijft hoe zijn oude leven eruit zag. Waar hij in roemde voor hij Christus kende. En wat er is gebeurd op het moment dat hij Jezus heeft leren kennen. Filippenzen 3 vers 4. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de 8e dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die er in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Broeders en zusters, hier zien we de menselijke wijsheid voor Paulus' bekering. Menselijke wijsheid ziet op rituelen die zijn uitgevoerd of ondergaan. Menselijke wijsheid ziet op afkomst. Menselijke wijsheid ziet op religieuze toewijding. Menselijke wijsheid ziet op prestaties. Maar nu heeft Paulus Christus leren kennen. En nu zegt hij, niets van het alles. Niets van het alles. Jezus Christus en die gekruisigd. Jezus is alles geworden voor hem. Jezus alleen. Geen eigen gerechtigheid. Geen eigen kracht. Geen eigen wijsheid. Maar Jezus alleen. En broeders en zusters, ik wil jullie aansporen. Juist in deze tijd. Om gefocust te zijn op dit evangelie. Er klinken zoveel stemmen in deze wereld. Mensen proberen elkaar te overschreeuwen. Er doen zoveel verhalen de ronde. Maar wij zijn geroepen, gemeente, om bij deze boodschap te blijven en om met deze boodschap te leven. Christus is het centrum van ons geloofsleven en Christus is het centrum van het gemeenteleven. Een geestelijke volwassenheid, broeders en zusters, ontstaat niet door het evangelie achter ons te laten en om vervolgens verder te gaan met de zogenaamde diepere onderwerpen. Geestelijke groei ontstaat daar waar het evangelie op een diepere manier doorleefd wordt. Waar het evangelie op een diepere manier verstaan wordt. Het is geen verbreding van het geestelijke leven. Het is een verdieping van het geestelijke leven. Laat u niet afleiden door allerlei thema's en onderwerpen. Geef elkaar de christelijke vrijheid, waar de Bijbel ook over spreekt. Maar wees ijverig om eensgezind te zijn onder de banier van deze boodschap, het evangelie van Jezus Christus. Want het is dezelfde Paulus die in Colossense 2 schrijft dat alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn in Jezus Christus. Als wij door het geloof Christus ontvangen hebben, hebben we alles ontvangen. Is dat niet een heerlijke boodschap? Onze geestelijke bronnen hebben we in Christus ontvangen. We hoeven niet zelf verder te zoeken. We hoeven niet verder te zwoegen. Alles wat we nodig hebben is te vinden in onze Heer en Heiland. En daarom wil ik jullie aansporen. Wandel in Hem. Wees gefundeerd in Hem. Laat de wortels van je leven diep groeien in de grond, de vruchtbare grond van het evangelie. Tot slot gaan we kijken naar de geschonken wijsheid van God. Want het is mooi dat het evangelie hier gekomen is en dat het hier gepredikt is. Maar er moet nog wat gebeuren. De Heilige Geest moet ons overtuigen van onze zonde. En de Heilige Geest moet ons overtuigen van het feit dat Jezus de Messias is en dat Hij plaatsvervangend voor ons is gestorven. En dat lezen we in de laatste drie verzen, dat de Heilige Geest werkt door de evangelieprediking. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. Dat evangelie, dat geheimenis, dat de menselijke leiders niet hebben kunnen vatten. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Broeders en zusters, wat er gebeurt op het moment dat wij het evangelie aannemen, als wij Christus ontvangen als onze Here en Heiland, dan vindt daar een transformatie plaats. Dan gaat de Heilige Geest aan het werk in ons leven om ons denken te vernieuwen, om onze gezindheid te vernieuwen. Veel mensen die zeggen, ik wil de Heilige Geest aan het werk zien. Dat hoor je veel in deze tijd. Ik wil de Heilige Geest aan het werk zien. Mag ik u een advies geven? Als u de Heilige Geest aan het werk wilt zien, sla dit boek open en ga het lezen. En ga het bestuderen. En bid tot God of Hij de verlichting van zijn Heilige Geest wilt geven, opdat u mag verstaan wat Hij tot u en tot jou te zeggen heeft. Broeders en zusters, het evangelie ontvangen is een wonder. Maar het evangelie begrijpen en het evangelie geloven is net zo goed een wonder. Wij zien de Heilige Geest aan het werk, daar waar we in kinderlijk vertrouwen en geloof het woord van God tot ons nemen en het opbergen in ons hart. En de Heilige Geest werkt nooit, maar dan ook nooit, buiten het evangelie en buiten de persoon en het werk van Jezus Christus om. De Heilige Geest is niet gericht op zijn eigen werk. De Heilige Geest is gericht op het werk van Christus. Onthoud dat. Daar waar Christus verkondigd wordt en daar waar Hij zichtbaar wordt in de gemeente, daar is de Heilige Geest aan het werk. Daar is de Heilige Geest aan het werk. En als we dan tot geloof gekomen zijn, dan is het de bedoeling, zoals ik ook al eerder zei, dat we groeien in geloof, dat we geestelijk volwassen worden, dat we dieper verstaan wat het evangelie is. Dat we de Heer Jezus beter en beter leren kennen, dat we wandelen met Hem. dan zullen we ook als geestelijk volwassen mensen kunnen leven. Is het u ooit opgevallen dat in de brieven van Paulus, in de meeste brieven van Paulus, begint Paulus de eerste paar hoofdstukken met het verlossingswerk van Christus? Wie is Christus en wat heeft hij gedaan? Dat legt hij eerst neer als fundament. En vervolgens, na een paar hoofdstukken, gaat hij over naar de praktijk. Nu dan, als jullie Christus hebben aangenomen. Nu dan, als jullie Christus zo kennen. Nu dan, omdat Christus u verlost heeft. Wandel zo. Er zit een logica in die volgorde van de brieven, broeders en zusters. Het is niet andersom. Het is niet andersom. Wij komen niet met onze levenswandel tot Christus, maar onze levenswandel wordt gevoed vanuit ons zijn in Christus. Dus wilt u geestelijk groeien? Wilt u groeien in geloof? Wilt u geestelijk volwassen zijn, volwassen worden? Zoek dan geen bronnen buiten het evangelie om. Steun niet op mensen. Leun niet op mensen. Vertrouw niet op eigen inzicht of op eigen kracht. Maar wees gericht op die heerlijke boodschap van het evangelie van Jezus Christus. En wees gericht op Hem. Het evangelie, broeders en zusters, gaat ons natuurlijke denken, ons wereldse denken, waar Paulus hierover schrijft, ontmantelen. Dat oude denken wordt afgebroken. En de gezindheid van Christus komt daarvoor in de plaats. En mag God zo zijn evangelie zegenen, door zijn woord en door zijn kracht, door de kracht van zijn Heilige Geest. Amen.